Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Nu het Groningse gasveld definitief dichtgaat en daarmee een einde komt aan goedkope energie, klimaatverandering de boardrooms heeft bereikt en bedrijven dwingt te verduurzamen, rijst de vraag waar Nederland in de toekomst zijn geld mee gaat verdienen. Hoe erg is het dat het hoofdkantoor van Shell, Unilever en DSM niet meer in Nederland staat? Komt er een groene economie? En hoe ziet die er dan uit? Hoe belangrijk is de maakindustrie voor de economie? En moet de overheid actief industriebeleid gaan voeren of juist alles aan de markt overlaten? Ik, Bert van Dijk, ga samen met mijn collega Pieter Kouwenberg op zoek naar het toekomstige verdienmodel van Nederland door met verschillende mensen in gesprek te gaan. Dit is aflevering 3, de CEO.
We zijn te gast bij Jeroen Drost.
Ja.
En het gebouw, inderdaad, Amsterdam School, heel mooi klassiek, is het onderdak van NPM Capital.
Kijk.
En NPM Capital is na de oorlog opgericht om de wederopbouw van Nederland te helpen financieren. Het is nu eigendom van SHV. SHV is familiebezit.
Ja.
En precies wat je zegt, Bert.
De steenkolen,
steenkolenhandelsvereniging.
Ja.
Ooit begonnen in steenkolen. En daarna, toen er gas gevonden werd in Slochteren, zijn ze overgestapt op gas. Ze zijn nu groot in olie- en gaswinning in onder andere de Noordzee.
Met Juan Diaz is dat, geloof ik?
Met Juan Diaz, ja. Met meneer Van Poeken en meneer Groening,
ja.
Ex-ABN AMRO. Ze zijn een van de grootste in van die gastankjes,
oh ja,
die je bij je tent of bij je caravan hebt.
Ja.
Maar ook bij al die afgelegen dorpjes en steden in Afrika, het Midden-Oosten, Frankrijk.
Precies, dus wereldwijd.
Wereldwijd waar geen gasleidingen liggen. En daar verkopen ze gastankjes. En dat SHV is ook bezig met een transitie. En ze bereiden zich eigenlijk voort op een nieuwe toekomst, een duurzame toekomst.
En daar gaan we nu over praten.
En we gaan onder andere praten hoe zij kijken naar olie en gas.
Precies.
Ik ben Jeroen Drost. Ik ben de voorzitter van de Raad van Bestuur bij SHV, SHV Holdings. En jullie zijn vandaag welkom en te gast bij NPM, NPM Capital in Amsterdam. Een van de groepen binnen SHV.
En wat is NPM Capital?
NPM Capital is opgericht na de oorlog voor het herstel van Nederland. Om te investeren in bedrijven, bedrijvigheid, deelneming te geven. Om te faciliteren dat we in de wederopbouw van Nederland zo goed mogelijk van start konden gaan.
Dus eigenlijk zitten we bij een van de bedrijven die als geen ander weten waar Nederland zijn geld mee zou kunnen verdienen in de toekomst.
Dat hoop ik wel. We hebben NPM in 2000, geloof ik, gekocht, van de beurs gehaald. Onderdeel gemaakt van SHV. Tot die tijd was het onderdeel van de Staten en Verzekeringen. En NPM richt zich tot op heden op het investeren in Nederlandse bedrijven, in Nederland gevestigde bedrijven.
Maakt u zich eigenlijk zorgen om het verdienvermogen van Nederland?
Ja, wij maken ons zeker zorgen over het verdienvermogen van Nederland. We worden natuurlijk geconfronteerd met, nou, het laatste is dan inflatie. Daarvoor hadden we natuurlijk de pandemie. We hebben tekort aan arbeidskrachten. We hebben een overheid die zich wispelturiger gaat gedragen. Dus aan alle kanten wordt er invloed uitgeoefend op het ondernemen in Nederland. En dat, ja, maakt je af en toe zorgen.
En je zegt, de overheid wordt wispelturiger. Op welke manier?
Kijk, moet je voorstellen, wij zijn een industrieel bedrijf waar wij soms investeringen nemen voor investeren in fabrieken. En dan neem je investeringen voor 40 jaar. Nou, niemand verwacht een absolute zekerheid voor 40 jaar. Maar om een investering te doen in een fabriek, werkgelegenheid creëren en dergelijke, wil je wel een zekere mate van zekerheid hebben in het ondernemersklimaat, het fiscale klimaat, rechtszekerheid en dergelijke, om zo'n investering te kunnen doen. Want je moet op slotverrekening terug gaan verdienen.
Ja.
Nou, en dat is in Nederland de afgelopen jaren, in mijn beleving, een stuk minder voorspelbaar.
Maar heeft u daar een concreet voorbeeld van een beleidswijziging die...
Er zijn denk ik meerdere dingen. Kijk naar het beleid in de landbouw, waar we eerst stimuleren, dan weer afbouwen. Kijk naar fiscale maatregelen, waar we eerst elektrische auto's subsidiëren en we dan weer afbouwen. Kijk naar, het is een heel breed scala. We hebben jarenlang als Nederland geprofiteerd van een internationaal verdrag, een belastingverdragennetwerk, wat uniek was in de wereld en goed werkte. Dat wordt zorgvuldig tegengewerkt. Dus er zijn op allerlei gebieden ontwikkelingen waardoor het minder voorspelbaar is. En dat gebeurt in de hele wereld overigens. Hè. Begrijp me ook heel goed. Het is niet alleen uniek in Nederland, maar het is hier de afgelopen jaren wel wispelturiger geworden.
En wat betekent dat dan voor het investeringsbeleid voor SHV in Nederland?
En wij investeren wereldwijd. We zijn actief in we hebben operaties in meer dan 50 landen. We zijn actief in meer dan 100 landen. En wij kijken ook echt globaal naar waar zijn de beste vestigingsmogelijkheden. En dat ligt natuurlijk aan de toevoer. Dat ligt ook waar de markten zitten, waar de arbeidskrachten zitten en dergelijke. Maar het is niet voor ons een gegeven dat wij in Nederland investeren. Dat is gewoon één van de mogelijke vestigingslanden.
Maar u zegt net dat het verslechterd is als klimaat. Dus dat de neiging om in Nederland te investeren afneemt.
Wij hebben de afgelopen jaren weinig nieuwe fabrieken, activiteiten geopend in Nederland. We hebben wel bedrijven geïnvesteerd in bedrijven, maar we hebben niet heel veel geïnvesteerd in fabrieken, bijvoorbeeld. Die we wel doen in andere landen.
Heeft u de hoop dat het beleid minder wispelturig wordt of dat daar wat meer consistentie komt?
Nou, ik denk dat we dan eerst met elkaar een discussie moeten voeren over waar we naartoe willen met Nederland, met de Nederlandse economie.
Ja.
En waar is er plek voor? Wat willen we wel, wat willen we niet? En als daar helderheid over is, en ik respecteer die keuzes, als daar helderheid over is, dan is het veel makkelijker om langjarige beslissingen te nemen dan als je dat pad niet met elkaar gehad hebt.
Maar je zou kunnen zeggen, de overheid heeft een aantal grote thema's gedefinieerd. Klimaatverandering is natuurlijk voor de overheid heel belangrijk. Daar worden hele industrieën rondomheen gesubsidieerd. Als je kijkt naar de energiesector bijvoorbeeld, wind op zee, waterstof. Dat zijn toch vrij lange termijn sectoren die de overheid heeft aangewezen als zijnde. Daar gaan wij ons geld mee verdienen. Daar gaan wij in investeren de komende jaren.
Nou ja, ik weet niet of wij geld gaan verdienen met het aanleggen van windmolens op zee. Ik denk dat dat een noodzakelijke voorwaarde is om de economie te verduurzamen en een lange termijn energievoorziening te krijgen die houdbaar is.
Ja.
Maar op zich ga wij geen geld verdienen met wind op zee.
Nee, maar goed, er komen industrieën omheen misschien. Hè? De Van Oorts, de Boskalissen, die leggen ze aan, die installeren die parken. Twente Kabel legt de kabels neer. Dus er zit natuurlijk wel een ecosysteem omheen.
Ja, en daar spelen wij via Mammoet ook een rol in. We vervoeren die dingen allemaal en dergelijke. En dan zijn ze aangelegd en dan hebben we hopelijk een goede infrastructuur die de rest van de economie gaat ondersteunen om langjarig in de komende decennia structureel en houdbaar geld te verdienen.
Precies, het is een noodzakelijke voorwaarde eigenlijk in de economie om de rest te faciliteren. Dus,
absoluut. Ja. Het is onhoudbaar dat wij doorgaan op de huidige manier. Zowel op het gebied van gebruik van grondstoffen, of het gebruik van fossiele brandstoffen, noem het allemaal maar op. Die transitie die moet plaatsvinden, willen wij een structureel houdbare economie creëren in Nederland. En de belangrijkste constatering, ook in alle discussies die je daarmee hebt, is dat we met elkaar eens moeten zijn dat we een gezonde, houdbare, duurzame economie hebben voor de hele Nederlandse samenleving. Want zonder gezonde economie is er überhaupt geen gezonde, duurzame samenleving te creëren.
Mij wordt altijd verteld dat de overheid niet in staat is om zeg maar te kijken waar innovaties plaatsvinden, waar de nieuwe ASML's zitten. En toch hoor ik je zeggen, de overheid moet duidelijk maken waar wij ons geld mee gaan verdienen.
Nee, de overheid moet in mijn visie niet kiezen welke sectoren, want ik denk dat de politiek in zijn algemeenheid dat niet heel goed kan. Ik denk dat een overheid zich moet richten op het reguleren en het faciliteren om het bedrijfsleven en ondernemers de kans te geven om die ontwikkelingen te doen gebeuren. Een overheid laten kiezen voor welke sector over 30 jaar, 40 jaar succesvol is, lijkt me een vrij ingewikkelde. De markt zal zijn werk wel doen. Maar de overheid is er wel om het te faciliteren, daar waar de markt zijn werk niet kan doen, te reguleren, daar waar de uitwassen zijn. En daar horen in de brede zin van het woord belastingregels over, handhaafregels over, noem het allemaal maar op.
Waar zit volgens jou voor Nederland de toekomst? Want er zijn stemmen die zeggen bijvoorbeeld de landbouw, tomaten telen moet je in Spanje laten doen en de expertise van de kasbouw, dat verkopen we wel. En alle ballen moeten op de chipindustrie. En derden zeggen, nee, de maakindustrie is essentieel voor Nederland, gegeven de hele discussie over strategische autonomie.
Ja, dat zijn een paar discussies door elkaar heen en daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Ik denk dat er een paar beperkende maatregelen zijn in een land als Nederland. Nederland heeft de omvang die het is, met een bevolkingsgroei die doorgaat. We maken gebruik van de schaarse ruimte in de stikstof en de CO2-uitstoot. En we hebben goedkoop gas gehad. Al die dingen zijn niet houdbaar en alle industrieën die puur daarop drijven, die hebben denk ik op de korte, middellange, langere termijn geen plek in de Nederlandse economie. Wat wij wel hebben, is de best opgeleide bevolking. We hebben een goed onderwijssysteem, ook al loopt het achteruit. Nederland is hoog opgeleid. We hebben een goede strategische locatie. We hebben een goede handelsgeest, een goede infrastructuur. Er zijn een heleboel mogelijkheden in de industrieën waar je de kennis die wij hebben, de ligging die we hebben, de ervaring die we hebben kunnen gebruiken zonder dat je gratis en voor niks gebruik maakt van schaarse ruimte op het gebied van CO2-nitraat, noem het allemaal maar op. En dat zijn volgens mij de sectoren waar Nederland succesvol in zal zijn.
Allemaal consultants of handelaren?
Nee, consultants, handelaren kan. Consultants adviseren andere mensen die geld verdienen. We hebben nodig mensen die investeren in technologie en dat op een of andere manier omzetten naar producten die nodig zijn in de maatschappij, in elektrificering. Consultants adviseren, die vervullen een nuttige rol, maar ze adviseren wel een ander, een bedrijf, een ondernemer, noem het al ondernemersteun, noem maar op, om geld te verdienen. Dus helemaal niet in het consultancy en dergelijke, maar in het daadwerkelijk ontwikkelen en omzetten naar producten van technologische ontwikkeling. En dat kan rond clusters als ASML rond Eindhoven heeft, of biotechnologie in Delft, noem het allemaal maar op. Dat zijn kenniscentra waar de wetenschap, de ondernemingen, de handelsgeest en dergelijke bij elkaar komen om structurele clusters te creëren die passen binnen het beeld van Nederland met zijn beperkte ruimte, met zijn beperkte mogelijkheden qua huisvesting, uitstoot en dergelijke, die we nou eenmaal hebben. We zijn wie we zijn.
Zit die toegevoegde waarde dan vooral in de ontwikkeling, het onderzoek, het onderwijs en het, zeg maar, het bedenken van nieuwe producten en diensten? Of zit het de toegevoegde waarde uiteindelijk ook in het hier in Nederland maken, dus van de producten?
Sommigen wel, sommigen niet. Kijk, de discussie over geopolitieke strategische autonomie, die loopt hier dwars doorheen. Als wij ook medegegeven de inval in de Oekraïne zelfsufficient willen zijn op allerlei gebieden, dan is dat een andere discussie, een belangrijke discussie, maar een andere discussie dan over hoe de economie, welke sectoren zich op de lange termijn in Nederland succesvol zouden moeten kunnen vestigen. Als wij als Nederland vinden dat wij zelfsufficient moeten zijn, dan moet je afvragen op welke gebied. En dan gaan we een hele andere indeling van het land krijgen met een heel ander gebruik. Ik vraag me af of Nederland, gezien zijn omvang, de ligging, onderdeel van de Europese Unie, of dat nou de hoogste prioriteit heeft. Sommige sectoren, ja. Voeding kan ik me iets bij voorstellen. Gas hebben we geleerd. Maar ik denk niet dat dat een structureel houdbare maatschappij gaat opleveren. Ja. Wij zijn goed in het ontwikkelen van producten. Dat hebben we ook altijd gedaan. De Philipsen van deze wereld hebben prachtige productontwikkelingen gedaan. Die hebben dat wereldwijd verkocht en sommige daarvan werden lokaal gemaakt. Gegeven de arbeidskosten die er zijn, want de cost of living in Nederland is hoger dan in andere gebieden, is een algemene maakindustrie waar grootschalig relatief lage toegevoegde waarde arbeid toegevoegd wordt, is Nederland niet een hele logische plek. Gezien de kosten die nou eenmaal verbonden zijn bij ons aan arbeid. Ja. Maar er zijn wel onderdelen in een productieproces waar hoogwaardige toegevoegde waarde wordt geleverd en waar de arbeidskosten wat minder relevant zijn. En dat kan je dat heel goed in Nederland doen. Maar dat heeft een andere doelstelling dan die geopolitieke onafhankelijkheid.
Is er voldoende financiering beschikbaar of geld om dat soort bedrijven en diensten te ontwikkelen? Bijvoorbeeld, we waren vorige week bij Matthijs Slee, dat is de CEO van Battleizer. Zij maken electrolyzers met een batterij geïntegreerd. Helemaal bedoeld voor de nieuwe economie. Maar hij geeft aan, het is best moeilijk om geld te krijgen. Terwijl hij wel in een sector zit waarvan iedereen zegt, dit gaat het de komende 10, 20 jaar worden. Dus ik vroeg me af, Is er genoeg ook geld voor dat soort jonge bedrijven?
Er is heel veel geld in de wereld. En er is meer dan genoeg liquiditeit door de overheden, centrale banken, noem het allemaal op, in de economie gepompt. Er is denk ik in Nederland wel voldoende kapitaalgeldmogelijkheden voor met name de eerste fase van het ontwikkelen. En er is voldoende geld via de banken, de kapitaalmarkt en dergelijke voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden. Waar we een uitdaging hebben is in die tussenliggende fase waar we bewezen ontwikkelingen nog niet vercommercialiseerd willen gaan schalen en op grote schaal naar de markt willen gaan brengen. En dan heb je veel vermogen nodig, kapitaal, zonder dat je al zeker weet dat het een succes wordt. En dat zie je in het opschalen van fabrieken als bij Avantium, dat zag je bij Leitje, dat zie je bij andere bedrijven. Dan gaat het met tientallen miljoenen behoeften heb je nodig, zonder dat je al zeker weet dat je een markt en een commercieel proces hebt. En dat stuk is moeilijk. Maar dat is over de hele wereld moeilijk. Dat is niet uniek in Nederland. Sommigen hebben meer faciliterende regelingen wellicht dan wij hebben. Maar dat is gewoon een moeilijke fase, omdat de bedragen groot zijn en je weet nog niet zeker of het lukt.
Moet daar de overheid bij inspringen? Je zou kunnen zeggen, we zijn weer bij een wederopbouw van onze economie bezig. Hebben we weer behoefte aan een nationale investeringsbank of een NPM nieuwe versie?
InvestNL.
Ik denk dat InvestNL en of dat de nieuwe versie van NIBC is, waar ik ook gewerkt heb in NPM, daarvoor nodig is. Daar weet ik niet. De overheid kan zeker een faciliterende rol spelen, helemaal aan het begin, bij fundamenteel onderzoek. Want dat is onderzoek wat aan universiteiten gedaan wordt en instituten wordt gedaan, waar de bedrijfsleven gewoon niet aan toe komt. Maar die moeten wel gebeuren om latere vervolgresearch te kunnen doen. Dus daar spelen ze volgens mij een rol in. En in de onrendabele top te faciliteren, te financieren in die fase dat het nog niet commercieel werkt. Een voorbeeld daarvan was wind op zee. De eerste parken van wind op zee werden getenderd door de overheid met hoeveel subsidie moet je hebben om het te bouwen. Dat heeft een bedrijfstak ontwikkeld, waardoor het goedkoper is geworden om die windmolens te maken, te vervoeren, te installeren, die stations op zee te bouwen en dergelijke. Dat de laatste parken, daar wordt nu op geboden dat degene die ze willen ontwikkelen aan de overheid moeten betalen. Nou, die rol waarbij je in de eerste fase als overheid zegt hoeveel subsidie heb je van mij nodig om het te doen, die was essentieel om een bedrijfstak te ontwikkelen die nu betaalt om het te kunnen doen. Dat vind ik een hele mooie rol van de overheid. Dus dat is dat aanjagen, faciliteren in die schaalfase, wat niet door het bedrijfsleven wordt gedaan. Zodra de banken, de instituten, noem het allemaal maar op, het zelf wel doen, dan denk ik als overheid dat je minder toegevoegde waarde hebt. En het moeilijke is, welke technologie kies je? En iedereen, elke uitvinder, iedereen die wat ontwikkelt, is ervan overtuigd dat hij of zij echt het ei van Columbus heeft. Maar er zijn in zoveel ontwikkelingen zijn er geweest op het gebied van energie uit algen of energie opwekken met stroom. Noem het allemaal op. Prachtige technologieën die gewoon toch in de praktijk niet schaalbaar waren op grotere schaal. En als je als overheid overal investeert, dan denk ik dat het een onbegonnen taak wordt, dat we dat niet kunnen betalen. Dus iemand moet die keuze maken en dat is over het algemeen de markt. Want de consument bepaalt namelijk wel wat er nodig is of niet.
Maar goed, dan heeft de overheid al zoveel tientallen, misschien honderden miljoenen in een technologie gestoken die het niet wordt.
Nee, en dat hoort ook bij investeren in ontwikkelingen. Je moet als overheid, als je een InvestNL hebt, ook accepteren dat er een bepaalde aantal investeringen fout gaan. Daar is niks mis mee. Dat denken zit er op het ogenblik niet erg in. Maar een investeringsfonds, dat geldt bij ons in de private sector, bij NPM, gaat ook niet alles goed. Dat moet de overheid ook accepteren, dat sommige investeringen in schalen, in het opschalen van technologie of fundamenteel onderzoek, gewoon niet gaan slagen. Maar als we zeker wisten dat het ging werken, dan hadden we de hele overheid niet nodig, dan waren er genoeg geldschieters.
En hebben we voldoende met InvestNL en het Groeifonds, ook wel bekend als het Wopke Wiebesfonds?
Ik weet niet of het genoeg is of niet. En als het nodig is, dan is de Nederlandse economie zo gezond dat het altijd mogelijk moet zijn om daar meer kapitaal bij te halen. Want laten we wel wezen, de economie van Nederland is zeer daadkrachtig en er is meer middelen te mobiliseren als het nodig is. De vraag is of het op het ogenblik een tekort is, of er een tekort is, of dat er een tekort is aan juiste goede mogelijkheden om te investeren. En daar weet ik het antwoord niet op. Dat zou je aan InvestNL kunnen vragen. Maar ik geloof niet dat er een beperking zit in het kapitaal.
Vindt u als de overheid bepaalde thema's definieert zoals klimaatverandering en daar hoog op inzet, dat de overheid dan ook een rol heeft om bedrijven te helpen bij het vergroenen? Bijvoorbeeld als je kijkt naar Tata Steel, wat een groot industrieel complex is in Nederland. Vindt u dat dat bedrijf dat zelf moet doen, het betalen, het financieren van die vergroening? Of is daar ook een rol voor de overheid weggelegd?
Ik denk dat er een rol van de overheid is. Kijk, het definiëren van de problemen die we als maatschappij hebben, dat is niet een pure overheidstaak. Dat raakt ons, dat betreft ons allemaal. Iedereen die in dit land woont, alle bedrijven, noem het allemaal maar op. En de overheid kan definiëren wat zij denken de grootste prioriteit heeft. Maar het is een probleem van ons allemaal. Ook van de bedrijven die in die sectoren zitten en die bijdragen aan die vervuiling en dergelijke allemaal. Als er niet een structureel houdbaar bedrijfsmodel is, waarbij je alle kosten meeneemt in het produceren van dat product, en dat is wat er volgens mij niet goed gaat, nog in de landbouw, nog bij Tata, nog bij de goedkope glastuinbouw. Als je niet alle kosten verdisconteert in dat product, omdat het onmogelijk is om dan je product winstgevend te verkopen, dan moet je je als ondernemer afvragen of je een goed product hebt. En gebruik maken gratis van CO2-rechten of gebruik maken van goedkoop gas of gebruik maken van stikstof en dergelijke, zonder dat je dat in de producten verprijst, ja, dat is geen houdbaar businessmodel, want er is namelijk gewoon schaarste.
Maar dat betekent voor Nederland dat er, als we dat zouden doortrekken, dat er veel industrie zou verdwijnen.
Daar verdwijnt al sinds de oorlog veel industrie. De hele textielindustrie in Twente is vertrokken. De wolindustrie, ik kan nog even doorgaan, de scheepsbouw. We hebben een heleboel dingen gehad omdat we ons ontwikkeld hebben als maatschappij en sommige activiteiten niet meer in het beeld van Nederland pasten. En dat is geleidelijk gegaan. En dat gaat door, omdat er ontwikkelingen zijn die gewoon niet kunnen. Maar er is ook een kans. Er is een structureel tekort aan arbeidskracht op het ogenblik. We kunnen geen arbeids vinden, goed opgeleide, die nodig zijn in de hele elektrische sector en noem het allemaal maar. Overal is er een arbeidstekort. Dus als je een moment kiest in de maatschappij, in de ontwikkeling van de maatschappij, waarbij je een transitie kan maken van werkgelegenheid van mensen die nu werken in sectoren die op de lange termijn niet houdbaar zijn, naar andere, dan is er geen mooier moment om dat te doen dan nu. Want iedereen, er is volledige werkgelegenheid in het land. We hebben zelfs een tekort. Dus waarom zouden we ons zo druk moeten maken over de werkgelegenheid die verloren gaat met het verdwijnen van een industrie die op de lange termijn toch niet houdbaar is?
Omdat de timing natuurlijk niet helemaal synchroon loopt met het opbouwen van nieuwe industrieën misschien.
Maar ik zeg ook niet dat het morgen moet. Maar als je er niet mee begint, dan kom je er in ieder geval niet. En de discussie voor je uitgooien en de rekening allemaal bij de overheid neerleggen, dat is veel te makkelijk. Ja. Een ondernemer neemt risico, die verdient geld als het goed gaat en als zijn product ophoudt. In de jaren 50, SAV was 100% kolenhandel. En toen vonden we gas in Slochteren en toen had 5 jaar later niemand meer kolen nodig. Toen zijn we niet naar de overheid gegaan en gezegd, mogen wij geld hebben, want niemand heeft meer kolen nodig. Dat is ondernemersrisico. SAW heeft zichzelf opnieuw uitgevonden en is in andere activiteiten gedaan en is succesvol geworden in die andere activiteiten. En dat geldt dus ook voor die sectoren die, omwille van het klimaat, tekort aan arbeid, tekort aan ruimte, gewoon in Nederland niet horen.
Als het gaat over de inrichting van de economie in Nederland, zou dat meer Europees moeten? Of moet elk land dat toch voor zichzelf gaan uitmaken? Of is het toch misschien efficiënter om dat vanuit Europa te doen? En is dat überhaupt haalbaar?
Ja, Bert, ik denk gegeven de omvang die Nederland heeft, ondanks het feit dat we voor ons landje best een grote economie hebben en best dingen hebben goed doen. We zijn en blijven natuurlijk een integraal onderdeel van Europa. Gezien de ligging, gezien onze open economie. Waarom zou je dat niet samen doen? Ik zie het voordeel helemaal niet om je rug af te keren, rug toe te keren naar Europa. Want je bent er afhankelijk van op allerlei gebied. Er moet wel een draagvlak gecreëerd worden, of beter uitgelegd worden, waarom er zoveel regelgeving op, dat is een regelgevingmachine Brussel, waarom er zo ongelooflijk veel regels op ons afkomen, waarvan ik zelf ook, maar een heleboel mensen van de bevolking ook niet helemaal precies begrijpen waarom dat nu allemaal op Nederland wordt uitgestort. En ik denk als we daar een context over geven en niet alleen de ongebreide regelgeving op loslaten, maar de voordelen van Europa en het samen optrekken. Er zijn natuurlijk locaties in Europa die veel beter geschikt zijn voor zonne-energie dan wij.
Ja.
Waarom zou ik ze niet allemaal in Spanje bouwen? Dan moet ik wel even een pijplijn aanleggen of een kabel aanleggen en dergelijke. Dat soort dingen kun je op Europese schaal veel beter. En het heeft ons ook heel veel welvaart gebracht.
Ja.
Wat zie je als de grootste bedreiging voor dat verdienvermogen van de BV Nederland?
Ja, ik denk dat de maatschappelijke onrust, de cohesie in de maatschappij, die moet ten koste van alles bewaard worden. En wij moeten alle delen van de bevolking betrekken bij de ontwikkeling en de verdere ontwikkeling die Nederland door gaat maken. In de brede zin. Want als we niet alle mogelijke groepen arbeid gaan betrekken bij de economie, dan komen wij gillend tot een stilstand omdat we een tekort hebben aan mensen die werken.
En dan hebben we het nog niet gehad over de vergrijzing.
De vergrijzing en de dubbele vergrijzing die ik laatst geleerd heb van mensen boven de 80. En we zullen anders moeten gaan denken. Het biedt ook kansen. De vergrijzing biedt ook kansen. Want die mensen waar we vroeger boven de 65 stopten, of daarvoor zelfs al een beetje, zijn mensen gezonder, ze leven langer, ze kunnen meer, ze hebben wat meer geld. Die willen bezighouden. Dus een hele industrie gaat er ontstaan in. Mensen gaan langer werken, hoop ik. Verwacht ik. Maar er gaat ook een hele industrie ontstaan rond de verzorging, die met name voor de 80-plussers, denk ik, gaat exploderen. Maar ook mensen die vrije tijd hebben, die op andere manieren betrokken willen blijven in de maatschappij, waarbij vrijwilligerswerk weer een grote rol kan spelen. Dat is ook de enige manier hoe je uiteindelijk structureel die zorg, denk ik, kan in gaan vullen. Dat biedt ook weer allemaal kansen.
Voor de industrie?
Industrie tot in de brede zin van het woord. Als je ook de zorg meeneemt, maar ook onderwijs meeneemt, als je ook de vrije tijd, noem het allemaal maar op. Waarom niet?
Zijn voor de cohesie in de samenleving is belangrijk. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, zijn er hele grote multinationals weggegaan uit Nederland. Shell, Unilever, DSM, om ook allemaal misschien verschillende redenen. Maar is dat erg voor Nederland?
Ik denk dat dat heel zonde is voor Nederland, ja.
Op welke manier?
Rond die grote bedrijven ontwikkelen zich ecosystemen van kennis, van dienstverlening, van talentontwikkeling, noem het allemaal maar op. Dat gebeurt rond hoofdkantoren waar beslissingen genomen worden. De werkgelegenheid aan zich van een hoofdkantoor van Shell is niet zo heel groot. Maar wat daaromheen zit, waar de beslissingen worden genomen in het kader van mensen opleiden, aannemen, van nieuwe technologische ontwikkelingen. Iedereen die toeleverancier is op het gebied, weet ik veel wat van onderwijs, dat kan, noem het allemaal maar op. Dat concentreert zich rond die hoofdkantoren. Tweede is, op die hoofdkantoren wordt beleid en worden investeringsbeslissingen genomen. Als je die weg laat gaan, dan wordt Nederland een van de 200 landen in de wereld om in te investeren.
Ja.
En ik denk dat er een natuurlijke neiging is om wat dichter te kijken naar het land waar je gevestigd bent voor wel of niet investeren. Want waarom zou je anders in Nederland investeren als je hoofdkantoor elders zit?
Het is een van de redenen waarom Nederland, wat natuurlijk een enorm klein land is in de hele wereld, maar wel invloedrijk. Is dat te danken aan mede aan de aanwezigheid van grote multinationals? In het
Absoluut.
Verleden?
We zijn natuurlijk veel groter. Nederland is sowieso gezien zijn omvang in de bevolking veel groter en succesvoller dan de pure omvang van de bevolking zou verwachten of de oppervlakte. En dat heeft zeker te maken gehad met onze internationale handelsgeest, ondernemersgeest, wereldwijde bedrijven, banken, noem het allemaal maar op. En dat vergroot je invloed in de wereld.
Hoe kijk je dan aan tegen het feit dat het lijkt alsof we in Nederland onze rug toe willen keren naar Shell? In die zin dat aan de universiteiten gezegd wordt, wij willen niets meer met Shell te maken hebben. Geen leerstoelen financieren, geen onderzoek financieren. Dat de Tweede Kamer niet rouwig lijkt te zijn dat Shell is verhuisd. Hoe keren we dat klimaat?
Ik vind dat enorm kortzichtig. Kijk, er is niemand groter geworden door een ander klein te maken. En dat geldt ook voor sectoren of bevolkingsgroepen of activiteiten. Het bedrijfsleven moet zich terugkeren naar de politiek of de maatschappij. En andersom ook niet, daar word je niet beter. Je moet in overleg blijven met elkaar, want je hebt elkaar nodig om het te doen. Als er fouten worden gemaakt, dan wel in het bedrijfsleven, dan wel in de politiek en de maatschappij, dan moet je daar eerlijk over kunnen praten en die corrigeren. Maar dat is geen reden om die sectoren op een of andere manier, of die bedrijven dan, bij gebrek aan een beter woord, weg te pesten. Dat is niet goed voor de ontwikkeling van het land. En het is ook volstrekt onnodig.
Wat is nou een inspirerend land als je kijkt naar industriebeleid, een land klaarmaken voor de toekomst?
Ja, dat is best wel moeilijk te vergelijken. Een land als Singapore heb ik grote bewondering voor. Waarom? Omdat ze daar geprobeerd hebben industrieën te bevorderen en te faciliteren, waarvan sommigen niet gelukt zijn. Eigenlijk is de meest enthousiaste vorm is Dubai, wat Dubai gedaan heeft, wonderbaarlijk knap. Er zijn heel veel dingen in Dubai die niet goed zijn, maar het ondernemende faciliteren, proberen te stimuleren van nieuwe bedrijfstakken, omdat ze wisten dat hun hoofdtaak, dat is namelijk olie en gas, eindig was. is ongelooflijk knap. En niet alles is gelukt. Sommige van die sectoren komen niet van de grond, maar de overheid heeft wel geprobeerd om dat te stimuleren en te regelen en vervolgens aan de markt overlaten of het lukt. En ik vind dat voorbeelden waarbij dat op een gezonde manier wordt gedaan. In Amerika wat er nu gebeurt met die Inflation Reduction Act, daar kan je niks anders voor hebben dan respect. Daar zit een visie achter die vervolgens ook gedragen wordt met een enorme hoeveelheid geld om die sectoren waar zij veel denken dat ze nodig zijn, uit de grond te stampen. En dat soort elementen van die economie is, denk ik, bewonderenswaardig. Of de keuzes goed zijn, de tweede kamer niet. En een heleboel van die keuzes worden ook gemaakt meer om geopolitieke redenen dan misschien om economische redenen of maatschappelijke redenen. Maar de manier waarop het gedaan wordt in die maatschappij, dat is wel wonderbaarlijk.
Singapore kent een overheid die verregaande bevoegdheden heeft om dingen voor elkaar te boksen. Een overheid zoals we die hier niet kennen. Is het in het kader van de transitie van Nederland naar die duurzame economie wenselijk om, zeg maar, soms de democratie iets opzij te zetten en het recht op beroep en nog een keer beroep en not in my backyard gewoon terzijde te schuiven in het kader van het algemeen belang?
Nou, ik denk niet dat wij moeten tornen aan de rechtsstaat. Maar dat we processen efficiënter kunnen maken en sneller kunnen maken, daar ben ik van overtuigd door de hele bureaucratisering en overregulering terug te draaien. De Nederlandse cultuur leent zich er niet voor om maatregelen door een overheid door te duwen, ongeacht de gevolgen daarvan. En dat is een van de nadelen van Singapore. Je moet in Singapore niet te veel illusie hebben over persvrijheid. Zolang wij dat belangrijk vinden, kun je dat soort maatregelen, denk ik, in Nederland niet op die manier nemen. En dat past, denk ik, bij de Nederlandse cultuur, waar we ook grote succesvolle zijn geworden zijn. Dus ik zou niet weten waarom we dat zouden veranderen. Maar dat wil niet zeggen dat we wel met z'n allen moeten proberen om de uitvoering van die regelingen sneller en efficiënter te zijn. En alleen die te doen die nodig zijn om het efficiënt te laten lopen.
Zo, Bert, we zijn weer buiten. Gesprek gehad met meneer Drost. Wat vond je?
Nou, ik vond het wel echt heel interessant en leuk. En ik vond vooral wat hij zei over, we hebben het natuurlijk gehad over de industrie en over Tata Steel. En daar was hij toch verrassend over, vond ik. Van dat eigenlijk, hij zei van ja, als je gewoon alles inprijst, dan is er eigenlijk geen plek meer voor. En hij zegt, en het mooie wat ik wel vond, is, hij zei van ja, het is juist als je in een tijd zit met veel schaarste, we hebben natuurlijk volledige werkgelegenheid, dan is het nu de tijd eigenlijk om je transitie te doen. Dus dit soort bedrijven waarvan je weet dat ze op lange termijn misschien geen toekomst hebben, dan moet je dat nu doen, want die mensen kun je meteen gebruiken om weer iets nieuws op te starten. Dus dat vond ik wel een hele mooie notie.
En waar maakt hij zich volgens jou het meeste zorgen over?
Een aantal dingen. In ieder geval de regulering in Nederland. Veel te veel regels. Dat kan allemaal een stuk minder. En op lange termijn de grote vergrijzing in Nederland. En het onderwijs. Dat zijn toch wel de drie dingen waar hij zich zorgen over maakt.
En die vergrijzing, wat betekent dat dan?
Dat straks de grote delen van het land zijn boven de 80 en boven de 60. En dus veel meer ook eenpersoonshuishoudens. Dus de hele woningmarkt gaat veranderen. Het heeft consequenties voor de zorg. Dus dat,
En maakt de overheid voldoende vaart? Hij is nogal een fan van Singapore.
Ja,
Dubai,
is niet de enige. Die horen we vaker. Deze.
Het is een beetje rode draad. Ja. Hè? Dat we eigenlijk een daadkrachtige overheid willen.
Maar hij zit er toch wel iets anders in dan anderen.
Vertel.
Nou, hij vindt niet dat je aan de rechtsstaat moet tornen. Dus op wat voor manier ook maar iets de democratie inperken of inspraak, daar is hij geen voorstander van. Dat is toch echt absoluut, daar moet je niet aan tornen. En ook de stikstofcrisis, dat heeft de overheid zelf gecreëerd. En dan door allerlei geitenpaadjes te verzinnen om er weer uit te komen. Ja, dat hij dan terug wordt gefloten door de rechter, dat vindt hij ook terecht, zeg maar. Dus dat vind ik wel mooi. De rechtsstaat zat echt helemaal bovenaan. Ik vond het heel interessant.
Dankjewel voor het luisteren. Dit was hem voor deze week. Volgende week gaan we in gesprek met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank.
De voorlopers op duurzaam ondernemen die zeiden, wij denken dat zo'n 40% van de Nederlandse bedrijven eigenlijk niet in staat is om deze transities die op ons afkomen om daarin mee te gaan.
Redactie en montage door Bert van Dijk. Pieter Kouwenberg en Yildau Bijboer. Met dank aan Ella Huuk, Anouk Turkenburg en Paulien Sewuster.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.